ons beskou dit waarlik as 'n groot voorreg van die Here om die woord te verkondig en saam met u te wees. Nou, ek gaan in Engels praat, maar dit is 'n belangrike onderwerp. An effective ministry must be a biblical ministry. En ek bid dat die Here dit sal gebruik in die toekoms. Nou, ons gaan 'n gedeelte lees, maar broers, hier sal die gedeelte lees van 2 Timoteus 4 vers 1 tot 8.
Ek lees voor uit 2 Timoteus 4 vanaf vers 1 tot en met 8 is het gewoon.
Ja.
Ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Houd aan, tijdelijk, ontijdelijk. Wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf en leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in dien dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben.
I want to speak this morning on an effective ministry which must be a biblical ministry.
Ik wil vanmorgen met u nadenken over een effectieve bediening. Dat moet een Bijbelse bediening zijn.
When I was just a young fellow and called of God.
Toen ik een jonge man was en geroepen werd door de Heere God.
I applied to a Bible college and I was accepted.
Meldde ik mij aan bij een Bijbelschool en ik werd aanvaard.
And I went to see a man of God who had made a great impression upon my life.
En ik ging naar een man van God toe die een diepe indruk op mijn leven had gemaakt.
He was a Norwegian missionary in South Africa.
Hij was een man uit Noorwegen en hij was zendeling in Zuid-Afrika.
I said to him, Mr. Johansson, I'm going into the service of the Lord.
Ik zei tegen hem, meneer Johansson, ik ga in de dienst van de Heer.
And he had seen me grow up.
Hij had mij zien opgroeien.
And our hearts were one.
En onze harten waren één.
And his eyes just filled with tears as he saw this earnest young boy in front of him.
En zijn ogen, hij kreeg tranen in zijn ogen toen hij een jonge man voor hem zag die de Heere wilde dienen.
He said, Colin, be a Bible preacher.
Hij zei, Colin, wees een Bijbelprediker.
And you will find that it will work.
En je zult ontdekken dat het werkt.
And when it works, don't take the glory.
En als het werkt, neem dan geen eer voor jezelf.
It is the word of God, it has power in itself.
Het is het woord van God en dat woord van God dat heeft kracht in zichzelf.
Now those words are etched on my heart.
En die woorden die zijn geschreven op mijn hart.
Yes. Be a Bible preacher.
Wees een Bijbelprediker.
May God help us all to be Bible preachers.
Mogen de Heer ons allen helpen om de Bijbel te prediken.
Because if the Bible doesn't live to us,
als het woord niet voor ons leeft,
we've got very little to say.
Dan hebben we weinig te zeggen.
Here is our message.
Dit
in the word, in the book.
Dit is onze boodschap in het boek.
And if we haven't got, and if this book doesn't live to us,
en als dit boek niet voor ons leeft,
then we have nothing. We have no message.
Dan hebben we helemaal geen boodschap.
I preached at a place on one occasion with a minister.
Bij een bepaalde gelegenheid predikte ik op een bepaalde plaats met een andere dienaar van het woord.
And we had a good time, a weekend.
En we hadden een geweldig weekend.
And then about 2 years later, I was passing a big truck.
En ongeveer 2 jaar later ging ik voorbij een vrachtwagen.
And there comes the driver out of the truck.
En toen kwam de chauffeur uit die vrachtwagen.
And it's this minister.
En dat was die prediker met wie ik dat weekend had gedaan.
And I said to him, what are you doing?
Ik zei tegen hem, wat ben je aan het doen?
He said, oh, I'm a driver now.
Hij zegt, ik ben nu chauffeur.
I drive these trucks.
Ik rijd deze vrachtwagens.
I said, what happened to you?
Ik zeg, wat is er dan met je gebeurd?
He said, the book dried up.
Hij zei, dat boek is voor mij opgedroogd.
What a tragedy.
Wat een tragedie.
The book must never dry up, brethren.
Dat boek dat hoort niet op te drogen voor ons.
The Bible is our foundation.
De schrift is ons fundament.
The Bible is more than a literary masterpiece. It is that.
De Bijbel is veel meer dan een literair hoogstaand iets.
The Bible is the book of books.
Het is het boek der boeken.
It is supernatural in origin.
Het is bovennatuurlijk in oorsprong.
It is divine in authorship.
Het is goddelijk wat betreft de auteur.
It is human in penmanship.
Het is menselijk opgeschreven.
It's infallible in authority.
Het is onfeilbaar in gezag.
It's inexhaustible in adequacy.
Het is onuitputtelijk in nauwkeurigheid.
A miracle book of diversity and unity.
Het is een wonderboek van verscheidenheid en toch eenheid.
It's infinite in scope.
Het is oneindig in perspectief.
It's universal in interest.
Het is universeel wat betreft de belangen.
Belangen, ja.
Ja.
It's eternal in duration.
Het is eeuwigdurend.
It is personal in application.
En het is heel persoonlijk in de toepassing in ons leven.
It's regenerative in power.
Het heeft kracht tot wedergeboorte.
It's inestimable in value.
Het is onschatbaar in waarde.
It's immeasurable in impact.
Het is onmeetbaar wat betreft de impact die het heeft.
It is unsurpassed in literary beauty.
Het is onovertroffen in literaire schoonheid.
It's a masterpiece of God.
Het is een meesterwerk van onze God.
Well, the authorship of this book is wonderful. Here are excuse.
Het is wonderbaarlijk hoe de Heere God dit boek heeft geschreven.
Here are words written by emperors, by princes, by poets.
Er zijn woorden geschreven door keizers en door poëten en door koningen.
And yet the message is the same.
Maar de boodschap is dezelfde.
You see the Westminster Confession.
De Westminster belijdenis.
It says the heavenliness of the matter.
Die zegt dat het hemelse van het onderwerp.
The efficacy of the doctrine. Die groet.
De effectiviteit van de leer.
The majesty of the style.
De grootsheid van de stijl.
The bringing together the consent of all the parts.
Hoe alle delen bij elkaar komen in de Bijbel.
The scope of the whole.
Het zicht wat het geeft op het geheel.
The full discovery it makes of the only way of man's salvation.
En de openbaring die het ons geeft, de volledige openbaring van de enige weg voor de mens tot behoud.
And many other incomparable excellencies.
En allerlei andere onvergelijkbare uitmuntendheden.
And the entire perfection thereof.
En de volledige volmaaktheid daarvan.
Make this evident that it is the word of God.
Maken ons zo duidelijk, zijn het bewijs ervan dat dit het woord van God is.
And that not only from outside, but from within.
En niet alleen van buitenaf, maar ook van binnen.
Bearing witness in us that by the word in our hearts.
Het getuigt diep van binnen in ons, het woord in ons hart.
That it is the word of God.
Dat het woord van God is.
So here we have an authority thing, an authority foundation.
We hebben het over gezag. Het fundament van het gezag.
There is its unity.
De eenheid.
Notice the extent of its unity.
De rijkwijde van die eenheid.
Many authors.
Zoveel auteurs.
Many cultures.
Zoveel culturen.
Different languages.
Verschillende talen.
Different literary styles.
Verschillende literaire stijlen.
Written over 1600 years.
Geschreven over een periode van 1600 jaar.
But with one message.
Maar met één boodschap.
That couldn't happen if it wasn't from God.
Dat is onmogelijk als God daar niet in is.
And notice not only the extent of the unity, but the growth of the unity.
Niet alleen de rijkwijde van die eenheid, maar ook de groei van die eenheid.
The germ thought is planted in Genesis.
Het zaad daarvoor is in Genesis geplant.
And it grows throughout the Bible.
En die eenheid die groeit door de hele Bijbel.
And it flowers in Revelation.
En het komt tot bloei in Openbaring.
So we have the growth of the unity.
Dus we zien dus de toename van die eenheid.
And notice all the prophecies, number two.
En dan ook de profetieën.
The unity and the prophecies.
De profetieën uit de schrift.
There are short-term prophecies which took place.
Er zijn korte termijn profetieën die al in vervulling zijn gegaan.
There are prophecies concerning Israel.
Er zijn allerlei profetieën aangaande Israël.
There are prophecies concerning Christ.
Profetieën aangaande Christus.
And these took place. They took place.
En die hebben plaatsgevonden. Die zijn in vervulling gegaan.
The types and the symbols of the Old Testament are prophetic.
Vele typen en symbolen uit het Oude Testament zijn profetisch van aard.
The history and the characters of the Old Testament are prophetic.
De geschiedenis van het Oude Testament en karakters uit het Oude Testament hebben profetische waarde.
Abraham and Isaac, for instance, a prophetic picture.
Abraham en Isaac is een profetisch beeld.
Think of Joseph as a picture of Jesus.
En denk eens aan Jozef als een type, als een beeld van Christus.
Put into prison.
Hij wordt in de gevangenis gestopt.
As if it were dead.
Alsof hij doodgaat.
And then he came back bringing salvation to all the world.
En dan komt hij terug en hij wordt de redder van het volk.
So here we have the pictures of the Old Testament. The whole Old Testament is prophetic.
Het hele Oude Testament is profetisch.
It doesn't just have prophecies, it is prophetic.
Het heeft niet alleen profetieën, het is profetie.
So we have the unity and the prophecy.
Dus we hebben de eenheid en de profetieën.
And thirdly the superiority.
En de superioriteit, dat het boven alles uitstijgt.
There's no scientific error.
Er zijn geen wetenschappelijke fouten.
And it contains unmixed truth.
En het geeft ons de onvervalste waarheid.
And then it's indestructibility.
Het is niet te vernietigen.
Pagan Rome tried to destroy it.
Het heidense Rome heeft geprobeerd om het woord van God te vernietigen.
Religious Rome tried to imprison it.
Godsdienstig Rome heeft geprobeerd om het woord van God te ketenen.
German higher criticism tried to emasculate it.
En het liberalisme vanuit Duitsland heeft geprobeerd om het te ontmantelen.
French disbelief and infidelity tried to deride it, laugh at it.
Franse ongeloof en de Franse revolutie heeft geprobeerd om ernaar te lachen en het weg te lachen.
And today's West seeks to ignore it.
En de westerse beschaving die probeert om het te ontkennen en het te veronachtzamen.
But brethren, it's there.
Maar broeders en zusters, amen. Het is daar. Amen.
It's indestructible.
Het is niet te vernietigen.
And we'll meet it in heaven, because it's eternal.
En we zullen het in de hemel hebben, want het is eeuwig.
And then its authority.
En dan het gezag van de Bijbel.
It claims for itself, God said.
De Bijbel zegt zelf, God sprak.
In fact, God said and God spoke and so on, terms like that, are found God 700 times in the Pentateuch alone.
Alleen al in de eerste 5 boeken in de Pentateuch komen we 700 keer tegen dat er staat God sprak, God zei, de Heere zei.
All scripture is given by inspiration of God.
Alle schrift is gegeven door de uitademing, de inspiratie van de Heere God.
And then its profundity, its diepte.
En de diepte van de schrift.
Hundreds of thousands of the ablest minds in the world have tried to investigate this book.
De diepte van de schrift. Honderden duizenden van de meest intelligente mensen in de wereld hebben zich verdiept in dit woord.
Over 20 centuries.
Meer dan 20 eeuwen lang.
And they've been unable to get to the bottom of it all still.
Maar al die mensen zijn nog lang niet gekomen tot de diepte, tot de bodem van het woord van God.
It's simple yet profound.
Het is eenvoudig en toch zo onpeilbaar diep.
It's simple yet it speaks to my heart.
Het is eenvoudig en toch spreekt het tot mijn hart.
Deep calls to deep.
De diepte roept tot de diepte.
And then it's profundity, then it's archaeology.
En dan de archeologie in de schrift.
Archaeology doesn't prove scripture.
Het is niet zo dat archeologie de Bijbel bewijst.
But it authenticates it.
Maar het, het bevestigt het, onderbouwt het.
Ja. It illustrates it.
Het illustreert de schrift.
It explains it.
Het legt het uit.
And it supplements it.
En het voegt toe.
So as we, as the archaeologists dig, they discover more and more that the Bible is actually true.
Dus terwijl archeologen doorgaan met ontdekken, komen ze er steeds meer achter dat de Bijbel waar is.
Because some of these characters in the Old Testament they denied it ever existed.
Want soms hebben mensen wel gezegd dat bepaalde personen uit het Oude Testament helemaal niet hebben bestaan.
But then they dug a little bit more and they found that their names were there still.
Maar dan hebben ze nog een beetje doorgegraven en toen hebben ze die namen toch weer teruggevonden.
So we can say, archaeologists, go on digging. Go
wij zeggen tegen de archeologen: ga maar door met onderzoeken.
All you'll do is to establish the truth of the Bible.
Wat jullie doen is dat jullie zullen alleen maar meer de Bijbel bevestigen.
And then its ability.
En dan de bekwaamheid van de schrift.
Because it transforms lives.
Het verandert levens.
Hasn't it transformed yours?
Heeft het niet jouw leven veranderd?
It transformed my life.
Het heeft mijn leven veranderd.
It changes communities.
Het verandert gemeenschappen.
It uproots cultures.
Het zet culturen op zijn kop.
It revolutionizes nations.
Het brengt totale veranderingen in landen.
It's just a little book.
Het is maar een boek.
It can be thrown in the corner.
Je kunt het zo in de hoek wegleggen.
But it's the mighty power of God.
Maar dit is de kracht van God.
Here is the foundation of our ministry.
Dit is de basis van onze bediening.
It's impregnable. Cannot be attacked.
Het kan niet worden aangevallen. Of
ja. It's impregnable. It's invincible. Het kan niet aangevallen worden. Nee, dat kan niet. It's invincible. Dus overal is. Het zal niet.
Pardon?
It won't be defeated.
Het kan nooit overwonnen worden. Oh ja. Ja.
And it's infallible.
En het is onfeilbaar.
So there we are. That's the Bible, the biblical foundation. And then there's the biblical proclamation.
En dan de Bijbelse proclamatie.
Dus die tweede. First of all, the biblical foundation.
We hebben nu nagedacht over het fundament van de Bijbel en nu de verkondiging van de Bijbel.
And now we have the biblical proclamation.
Ja, de proclamatie.
I am set for the defense of the gospel, said Paul in Philippians 1:17.
Paulus die zegt: ik ben een verkondiger van het evangelie.
I'm set for the defense of the gospel. Now it's vindicated. What do we preach?
Wat prediken wij?
Number one, the Trinity.
In de eerste plaats de drie eenheid.
A Father who is God.
De Vader die God is.
Romans 1:7.
Romeinen 1 vers 7.
Peace from God our Father.
De vrede van God onze Vader.
A Son who is God.
De Zoon die God is.
Unto the Son he saith, thy throne, O God, is forever. Hebrews 1:8.
Over de Zoon is geschreven, uw troon, O God, is tot in eeuwigheid.
And the Holy Spirit who is God.
En de Heilige Geest die God is.
Because in Acts chapter 5 verses 3 and 4. They lied to the Holy Ghost and they then the next verse says they lied to God.
In Handelingen 5 vers 3 en 4 daar staat zij logen tegen de Heilige Geest en kort daarna staat er zij logen tegen de Heere God.
So we can boldly proclaim the Trinity.
Dus wij kunnen met vrijmoedigheid de drie eenheid verkondigen.
I think that the Jehovah's Witnesses are coming back with great power denying the Trinity.
De Jehova's getuigen die proberen de drie eenheid te ontkennen.
And in many of the Western European countries, there are as many Jehovah's Witnesses as evangelicals.
In veel West-Europese landen zijn net zoveel Jehova's getuigen als evangelische christenen.
They are Arians.
Evangelikale christenen. Dat zijn Arianen.
They are Arians from the 3rd century.
Net als de volgelingen van Arius in de derde eeuw.
But we have a virgin birth to proclaim.
Maar wij prediken de maagdelijke geboorte.
And if we reject the virgin birth as many people do,
als wij de maagdelijke geboorte ontkennen, zoals velen vandaag de dag doen,
we reject 2000 years of Christian faith.
Dan verwerpen we eigenlijk 2000 jaar christelijk geloof.
And we reject the sinlessness of Christ.
En wij verwerpen dan de zondeloosheid van Christus.
And we lose our confidence in the other related biblical doctrines.
En dan verliezen we ook ons vertrouwen in andere bijbelse leringen die daarmee verband hebben.
And we accuse Mary of immorality.
En dan beschuldigen we Maria eigenlijk van onzedelijkheid.
And then we actually imply that Jesus was a liar.
En eigenlijk zeggen we dan dat Jezus een leugenaar was.
Because he said, I am the son of God.
Want hij heeft van zichzelf gezegd dat hij de zoon van God is.
Behold, a virgin shall conceive and bear a son.
En zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon krijgen.
And shall call his name Emmanuel.
En zijn naam zal zijn Emmanuel.
That is Isaiah 7:14.
Isaiah 7, vers
14. We're preaching God.
Wij prediken de Heere God.
A God who is infinitely holy.
De God die oneindig heilig is.
And a God who is infinitely infinite in love.
Die oneindig is in zijn liefde.
This tension remains in God.
En dit blijft naast elkaar staan bij de Heere God.
Because he wants to embrace us.
Hij wil ons omarmen.
And he must condemn us.
Maar hij moet ons ook veroordelen.
So he found a way to get rid of our sin and so that his love can embrace us.
Dus hij heeft een weg gevonden om onze zonde weg te doen zodat zijn liefde ons kan omarmen.
So he projected himself into the human race.
Hij heeft zichzelf als het ware geprojecteerd in het menselijk geslacht.
In the person of his son Jesus Christ.
In de persoon van zijn zoon Jezus Christus.
So God becomes our savior.
Dus de Heere God zelf wordt onze redder.
This great God whom we worship comes to earth.
Deze grote God die wij aanbidden, die komt tot ons.
And Jesus is God.
De Heer Jezus is aan God gelijk.
100% God and 100% man.
Hij is 100% God en 100% mens.
The unity of the natures.
De eenheid van deze twee naturen van Christus.
How do we know he is divine?
Hoe weten we dat hij van God is gekomen?
Number one, divine names are given to him.
Omdat hij goddelijke namen heeft gekregen.
And number two, divine worship is ascribed to him.
En omdat de aanbidding aan hem wordt toegeschreven.
Do you remember when Cornelius fell down at Peter's feet in Acts chapter 15, was it? Acts chapter, I forget what it is.
Weet u nog 14, dat in Handelingen 14 Cornelius neervalt aan de voeten van Petrus?
And Peter says, get up, I also am a man, worship God.
En dat Petrus opstaat en zegt, of dat Petrus zegt tegen Cornelius, sta alsjeblieft op, ik ben maar een mens en aanbid God.
And the angels in Revelation 22 wouldn't worship, didn't receive the worship when John fell at his feet. No.
En zelfs de engelen in Openbaringen 22, die willen niet aanbidding ontvangen als Johannes aan hun voeten valt.
But when they worship Jesus, he accepted it.
Maar als dat bij de Heer Jezus gebeurt, als mensen bij de Heer Jezus aan zijn voeten vallen, dan aanvaardt hij die aanbidding.
And if we worship Jesus and he is not God, then we're idolaters.
Als wij de Heer Jezus aanbidden en hij is niet gelijk aan de Heere God, dan zijn we in feite afgodendienaars.
Ja, hij is niet net gelijk, nee, hij is God. Ja. All right, divine worship is ascribed to him. And then he possesses the qualities and properties of deity.
Hij heeft dat in zich wat bij de Heere God hoort.
He has divine offices, divine offices are given to him.
De goddelijke ambten zijn hem toegeschreven.
Divine attributes are possessed by him.
Goddelijke eigenschappen bezit hij.
His name is coupled with the Father.
Zijn naam is verbonden aan de naam van de Vader.
In the apostolic benediction, 2 Corinthians 13.
In de zegenbeden uit 2 Corinthians 14.
And in the baptismal formula, Acts 2:38.
In de
baptismal formula.
De doopformule uit Handelingen 2.
38. His name is coupled with the Father.
And there's zijn naam verbonden aan de naam van de Vader.
The self, then there's the self-consciousness of Jesus about his person and work.
En ook hoe de Heer Jezus over zichzelf spreekt.
There in the temple he said, didn't you know that I must be about my father's business?
Hij zegt in de tempel, weet u niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader?
At his baptism the same thing, God the Father, the voice from heaven, the dove that came to him, the Spirit, and he himself, there's the Trinity.
En ook bij zijn doop, als daar de stem uit de hemel komt, ook daar komen we weer de drie eenheid tegen.
And so the word was God.
Het woord was God.
And Thomas realized that, you remember? He fell at his feet and said, my Lord and my God.
Weet u nog wat Thomas zei na de opstanding? En hij viel aan de voeten van de Heer Jezus en hij zei, mijn Heere en mijn God.
And whenever I've said that to Jehovah's Witnesses, they said, oh yes, but the Bible says that men aren't you gods?
En als ik daar met Jehovah's getuigen over gesproken heb, dan zeggen ze, ja, maar zegt de Bijbel niet dat wij allemaal goden zijn?
But Thomas was a monotheist.
Maar Thomas was een monotheist.
He knew only one God.
Hij kende maar één God.
God Yahweh.
God Yahweh.
And when he said, my Lord and my God, he knew what he was saying.
En toen hij zei, mijn Heere en mijn God, toen wist hij wat hij zei.
So we're preaching the Trinity, the virgin birth, the deity of Christ. We're preaching the atonement.
Wij prediken de drie eenheid, de godheid van de Heer Jezus, de maagdelijke geboorte en de verzoening.
Ja, yeah, and the atonement, the substitution.
De plaatsvervanging.
It is salvation by substitution.
Wij geloven in behoudenis door plaatsvervanging.
Abram took Isaac up the hill, you'll remember.
Abraham nam zijn zoon Isaac mee de berg op.
Yes, the picture of Jesus, the submissive son.
Het beeld van Jezus, de zich onderwerpende zoon.
And look at the Levitical system. The whole Levitical system points to Jesus.
Het hele Levitische systeem, de hele priesterdienst, wijst naar de Heer Jezus.
The Passover lamb was slain. We are told in the New Testament, he is our Passover lamb.
Het paschalam, het paaslam wordt geslacht en het Nieuwe Testament zegt ons, hij is ons paaslam.
So there is substitution, salvation by substitution.
Wij prediken de behoudenis vanwege de plaatsvervanging.
And he is a ransom. He is our ransom. He bought us back.
Hij is onze losprijs. Hij heeft ons teruggekocht.
He paid the price for our deliverance.
Hij heeft de prijs betaald om ons te verlossen.
And he brings reconciliation.
En hij verzoent ons met de Vader.
When we put our fist up and said we will not have this man to reign over us.
En toen ook wij onze vuist nog in de lucht hadden richting de Heer en zeiden, wij willen niet dat hij over ons regeert.
He took the first step and came to us.
Toen heeft hij het initiatief genomen, is naar ons toegekomen.
And then we have the great doctrine of justification.
En dan de leer van de rechtvaardigmaking.
A word from the law courts.
Dat is een woord vanuit het beeld van de rechtszaal.
We become free from the accusation.
Wij worden vrijgesproken, vrij van de aanklacht.
Sin is forgiven.
De zonde wordt vergeven.
The guilt is guilt is punished and it is removed.
De schuld is afbetaald en is weggenomen.
And Christ's righteousness is imputed to us.
En de gerechtigheid van Christus wordt ons toegerekend.
We are restored to God's favor.
En wij worden hersteld in de gunst van de Heer.
In the act of faith.
Door het geloof.
So here we have the great foundation which God gives. And then
dit is de basis die de Heere God ons geeft.
Yeah, the atonement and then also the resurrection.
En dan ten aanzien van de opstanding.
The physical resurrection of Jesus Christ.
De lichamelijke opstanding van Jezus Christus.
I think of in this regard of a bishop in Edinburgh.
Ik moet denken aan een bisschop uit Edinburgh.
Richard Holloway.
Zijn naam was Richard Holloway.
Hij had kom praat bij mijn dochterse school een paar jaar geleden.
Dat spreekt voor zichzelf.
Ja. Oh, excuse. Richard Holloway. I'm sorry. He came to speak. He came to speak at our daughter's school.
Hij kwam spreken op de school van onze dochter.
And at the end of it, he spoke on religion in the marketplace.
En hij sprak. Over godsdienst in de markt.
Ja,
yeah. In de supermarkt.
He said you go to one stall, the Muslims and the Buddhists, and the next stall, the Hindus and the Christians.
En hij had het over dat je allerlei winkels hebt. Je hebt de moslims en de hindoes en de christenen.
And so at the end of it, it would seem that all these religions are good.
En hij zei eigenlijk, nou ja, de uiteindelijke slotsom zal zijn dat al deze godsdiensten goed zijn.
And so he opened the place for questions.
En toen gaf hij ruimte om vragen te stellen.
And my daughter, 5'2½, don't remember, don't forget the half.
En mijn dochter, how long is that in meters?
Oh.
5'1½ lang.
Ja. Yeah.
Is that short or long?
Ja, yeah, it's short.
Is niet zo lang. 1,65.
Yeah. All right. And she put up her hand and she stood up. She said, excuse me, sir, do you mean that whatever your religion you're in, you'll eventually get to God?
En toen stelde zij de vraag, meneer, gelooft u dat in welke godsdienst je ook zit, dat je uiteindelijk tot God zal komen?
And he said, yes, that's right. You see, it's like a rope. You see, all the strands come down and they all wind together in one.
Hij zei, ja, dat bedoel ik. Het is als een touw met verschillende stringen en die komen allemaal bij elkaar en die leiden allemaal tot God.
And so my little daughter stood there in the front of the bishop and the front of the whole of her year, last year, final year of school.
En mijn dochter die stond daar tegenover die bisschop en de hele school om haar heen in haar laatste jaar van op die school te zitten.
She said, then sir, when Jesus said, I am the way, the truth and the life, no man cometh unto the Father but by me. Did Jesus Christ tell a lie?
Maar meneer, toen de Heer Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. Loog de Heer Jezus dan op dat moment?
Well, he talked very, very, very cleverly around it.
Nou, hij was intelligent genoeg om eromheen te praten.
But the next day, when the teachers saw my daughter in the passages, they said to her,
maar de volgende dag, toen de leraar mijn dochter tegenkwam,
they said, Christine, you had him. He didn't have an answer for you.
Toen zei de leraar van mijn dochter tegen haar, Christine, eigenlijk had je hem, want hij had geen antwoord op dat moment.
Because he was proclaiming something that he didn't have. And eventually the man.
Want hij predikte iets wat hij niet had.
And eventually the man resigned and gave up his faith. And it was big print in the newspapers. Faith rejected.
Uiteindelijk heeft deze bisschop zijn positie verlaten en heeft hij zelfs zijn hele geloof verloochend. Well, en dat kwam in de krant zelfs.
Well, what a tragedy to have such a man trying to lead people who believe.
Wat verschrikkelijk als een man als dit anderen probeert te leiden wat betreft het geloof.
But we have this wonderful fact that not only did Christ die, he rose from the dead.
Maar wij weten dat Christus niet alleen voor ons is gestorven, maar dat hij ook is opgestaan uit de dood.
If Christ be not risen, then is our preaching vain and your faith is vain.
Als Christus niet uit de dood is opgestaan, dan is onze prediking leeg en is ons geloof voor niets.
This God, this Jesus, God hath raised up.
De Heere God heeft de Heer Jezus opgewekt.
What do you do with the empty tomb?
Wat doe je met het lege graf?
That's the big problem, isn't it?
Dat is het grote probleem voor veel mensen.
How can you explain it?
Hoe kan je dat uitleggen?
There's something which all of science cannot explain. He was put in the tomb and he is not there.
Hier is iets wat wetenschappers niet kunnen verklaren. Hij werd in het graf gelegd en hij was er niet meer daarna.
Why, when they said the disciples have taken him away, why didn't they get the body?
Als ze de leugen hebben verspreid dat de discipelen hem hadden weggenomen. Why didn't they get the body?
Yeah, why didn't they bring the body?
Waarom zouden ze het lichaam niet weer tevoorschijn hebben gehaald op een gegeven moment?
If the disciples had taken the body, why didn't they bring it back from the disciples? And why, if they'd gone to the wrong tomb, as some people say, they went to the wrong tomb, and there was no body.
Soms zeggen ze ook wel eens, ja, ze zijn naar het andere graf toe gegaan, en daar was geen lichaam in dat graf.
Then why didn't they go to the right tomb then?
Waarom zijn ze dan niet naar het juiste graf toe gegaan om het idee van zijn opstanding te ontkrachtigen?
And why then didn't they put the body on a cart and wheel it through the streets of Jerusalem?
Als het niet echt gebeurd zou zijn, waarom zou dan uiteindelijk niet het lichaam van Christus ergens zijn neergelegd en ze ermee door de straten van Jeruzalem hebben gelopen?
So we have a message to proclaim.
We hebben een boodschap om te verkondigen.
We have a message of God and Jesus Christ.
Het is een boodschap over de Heere God en over de Heere Jezus Christus.
And man.
En over de mens.
And sin.
En over zonde.
And salvation.
En over het behoud.
And we must never depart from that.
En we moeten daar nooit van afdwalen.
That is our message.
Dat is onze boodschap.
It's not salvation from a social climate.
Het is niet behoudenis uit een bepaalde sociale omgeving.
It's a salvation from sin.
Maar het is een behoudenis van de zonde.
And that is our commission.
En dat is onze opdracht.
That is what God has given us to do.
En dat is wat de Heer God ons heeft gegeven om
that's
te doen.
That's what Christ came himself to do.
Daarvoor is Christus gekomen.
So we cannot play with sin, as it were.
We kunnen geen spelletjes spelen met zonde.
Sin has ruined lives and broken homes.
De zonde heeft levens vernietigd en gezinnen opgebroken.
And it is for us to get people to hear the message of the gospel to be released and saved from that.
En het is onze roeping zodat mensen het evangelie horen en bevrijd worden van hun zonden.
God's righteousness demands punishment.
De gerechtigheid van de Heere God die eist dat er een straf plaatsvindt.
But God's love provides the substitute.
Maar de liefde van de Heere God, vanuit de liefde van de Heere God heeft hij gezorgd voor een plaatsvervanger.
So God has taken the sin and they can come to him.
De Heere God heeft de zonde van de wereld genomen en daardoor kunnen mensen tot hem komen.
And of course when he's taken the sin he can come and live in our hearts.
En als de zonde is weggenomen bij mensen, dan komt hij in hun hart leven.
We are born again by the Spirit of God.
Wij mogen opnieuw geboren worden door de Geest van God.
Deity indwelling humanity.
De Heere God zelf die in de mens komt wonen.
He lives in me.
Hij leeft in mij.
That's the message of the New Testament.
Dat is de boodschap van het Nieuwe Testament.
Christ in me, the hope of glory.
Christus in mij, de hoop der heerlijkheid.
So here we have a wonderful message to proclaim.
Het is een heerlijke boodschap om te verkondigen.
And we have a message not only of justification.
Het is niet alleen een boodschap van rechtvaardigmaking,
but of sanctification.
Maar ook van heiligmaking.
Justification is by faith and it leads to sanctification by faith.
De rechtvaardigmaking is door het geloof en dat leidt tot de heiligmaking door het geloof.
There is a cleansing.
Er vindt reiniging plaats.
There is a crucifixion.
Het gaat ook om om het afleggen van je oude leven.
There is a filling.
Het gaat om vervuld worden.
There is an alignment to the stature and person of Christ.
Het gaat om dat we groeien naar het beeld van Christus.
And this, the depth of the Christian message must not be overlooked.
En de diepte van de christelijke boodschap die moet blijven staan.
We must launch out into the deep.
We moeten de diepte ingaan.
Where the heart is cleansed.
De boodschap is een boodschap van de reiniging van het hart.
Where we are crucified with Christ.
We zijn met Christus gekruisigd.
Where we enter into his rest.
We mogen tot zijn rust ingaan.
Where he fills our lives with his desires.
En hij vervult onze levens met zijn verlangens.
And when he touches us as preachers with the anointing of the Spirit.
En als hij ons raakt als predikers met de zalving van zijn geest.
This gives us life more abundant.
Dat geeft ons overvloedig leven.
And this we can preach to the people.
En dat kunnen we aan de mensen doorgeven en verkondigen.
But if it hasn't happened to us, we cannot proclaim it.
Maar als dat niet met ons is gebeurd, dan kunnen we dat ook niet doorgeven.
We've got to move with God.
Wij moeten met de Heere God gaan.
We are people. We are the preachers ourselves. We've got to be in touch with God.
Wij als verkondigers moeten met de Heere God onze weg gaan.
This emphasis has been spoiled and has been put down.
Deze nadruk is door velen veronachtzaamd.
And many people go to excesses.
Vele mensen vervallen in excessen.
And they frighten seeking Christians concerning this matter.
En veel christenen raken in verwarring. Christenen die oprecht zoeken naar de waarheid, die worden ook beangstigd door deze dwalingen.
But we all, preachers and hearers alike, need God's filling in our lives.
Maar we hebben allemaal de vervulling van de Heere God nodig in ons leven.
We need to preach it, not just to timidly believe it.
We moeten het prediken en het niet alleen maar in verlegenheid geloven.
Because this is the dynamic of the Christian message.
Dit is de dynamiek van de christelijke boodschap.
This is the power of God. in me.
Dit is de kracht van de Heere God in ons.
God possessing me, God working through me.
De Heere God die ons bezit en door ons heen werkt.
And it's absolutely essential to receive that unction.
En het is heel belangrijk dat wij die zalving ontvangen.
Because we can rely on our theological training.
We kunnen vertrouwen op onze theologische training.
We can rely upon our charm, our abilities.
We kunnen vertrouwen op onze uitstraling, onze bekwaamheden.
We can rely upon the fact that we've got a good mind.
We kunnen erop vertrouwen dat we een beetje intelligent zijn.
We can rely upon the fact that we've got a good library.
En we kunnen erop vertrouwen dat we een kast vol met boeken hebben.
And it's easy to make a sermon today.
En het is eigenlijk makkelijk om een preek te maken.
And even if you don't go to the library, you go to the internet.
En als je niet je eigen bibliotheek hebt, dan ga je naar het internet.
And you just pull out a sermon there.
En je kan makkelijk een boodschap van het internet halen.
And work it a little bit.
En het beetje bewerken.
And then preach it.
En het doorgeven.
And it will be a good blessing to the people.
En het zal zelfs tot zegen zijn van mensen.
But it doesn't touch your heart.
Maar het raakt jouw hart niet.
And your heart is still cold.
En jouw hart is nog steeds koud.
And you can be cold in the service of God.
Je kunt dus koud zijn zelfs in de dienst van de Heere God.
And you can be preaching and telling people to seek God and you're not seeking God.
Je kunt wel prediken en mensen vertellen om God te zoeken terwijl je zelf niet eens God zoekt.
And God must reach us as preachers.
De Heere God moet ons bereiken als predikers.
We must be in the place where God can hear, where we can hear from God.
Wij moeten op die plek zijn waar wij van de Heere God kunnen horen.
So that when we preach it's not just material from the book.
Dus als wij het doorgeven, is het dan niet alleen maar bepaalde stof, leerstof die we uit het boek hebben gehaald.
But it comes from our heart because it comes from His heart.
En dan komt het vanuit ons hart, omdat het vanuit het hart van God komt.
This is vital.
Dit is van vitaal belang.
This is life transforming.
Dit is levensveranderend.
Moody said, I'd rather die than lose my unction.
Moody heeft gezegd, ik sterf liever dan dat ik mijn zalving verlies.
He and Torrey listened to a man whom he had brought from England when he had heard him here.
Hij en Torrey die luisterden naar een man die ze uit Engeland hadden gehaald.
He brought him from England to New York and then he made a tour for him till he got to Chicago.
Hij haalde een man uit Engeland naar New York en hij verzorgde een spreektour voor hem.
And when he got to Chicago, he and Torrey were in these meetings.
En toen deze man in Chicago sprak, zaten ook Moody en Torrey in die samenkomst.
And when he was finished, when the man was finished with his message.
En toen deze man klaar was met zijn prediking.
Moody elbowed Torrey and he said, come with me.
En toen zei Moody tegen Torrey van, kom even mee.
And down they went. Torrey said, I hurried after this great striding figure down the corridors.
En Moody die zei, wij gingen achter deze man gingen wij aan het pad in.
He threw himself into a chair.
Hij wierp zichzelf in een stoel.
He put his elbows on the desk.
Hij deed zijn ellebogen op de tafel.
And his face in his hands.
En zijn gezicht in zijn handen.
And he glared at me.
En hij staarde me aan.
He said, "What have you got to say?"
En hij zei, "Wat heb jij te zeggen?"
I said, "I've got nothing to say."
Hij zei, "Ik heb niks te zeggen."
"Well, I have," said Moody.
Nou, ik heb wel wat te zeggen, zei Moody.
He's lost his unction.
Deze man is zijn zalving kwijt.
And if I had enough money, I'd send him back right now.
En als ik genoeg geld had, dan zou ik hem nu terugsturen naar Engeland.
You see, he put such a lot of store upon the fact that a man must preach in the power of the Holy Ghost.
Moody die gaf zoveel gewicht eraan dat het brengen van de boodschap moet gebeuren in de kracht van de Heilige Geest.
Our message must live.
De boodschap moet leven.
And it can only live when God is in control of the person who is bringing it.
En het kan alleen maar leven in de persoon over wiens leven de Heere God heerst.
We are preaching a biblical message.
Wij willen een Bijbelse boodschap prediken.
We're preaching a Christ exalting message.
Wij willen een boodschap brengen waar Christus door verhoogd wordt.
Jesus is the center of the whole of the scripture.
De Heer Jezus Christus is het centrum van de hele schrift.
In the beginning there are glimmerings of Christ in the Pentateuch.
In het begin zijn er de eerste lichtstralen van Christus in de Pentateuch.
In the historical books we find the foreshadowing of Christ.
In de historische boeken vinden wij de voorafschaduwing van Christus.
In the Psalms we find the feelings of Christ.
In de Psalmen vinden wij de gevoelens van Christus.
Song of Solomon we see the face of Christ.
In het Hooglied vinden wij het gezicht van Christus.
In the prophetical books we see the foretellings of Christ.
In de profetische boeken lezen wij van de voorafaankondigingen van Christus.
In the Gospels we find the facts of Christ.
In de evangelieën lezen we over de feiten van Christus.
In the epistles we find the fullness of Christ.
In de brieven vinden we over de volheid van Christus.
In the Revelation we find the finality of Christ.
En in Openbaring vinden we het einde van Christus.
Jesus walks through the whole scripture.
De Heer Jezus wandelt door de hele Bijbel.
That's our message.
Dat is onze boodschap.
And as we preach Jesus, he will effectively work his own salvation in the hearts of the people.
En als wij Christus, de Heer Jezus, prediken, dan zal hij zijn redding en zijn verlossing uitwerken in de harten van de mensen.
He dominates all scripture.
Hij is overvloedig aanwezig in de Bijbel.
He must be elevated.
En hij moet verhoogd worden.
He must be magnified.
Hij moet verheerlijkt worden.
We must exalt him.
Wij moeten hem aanbidden.
And as an old as a black American preacher said, preach Jesus, he's preachable.
Als een zwarte prediker in Amerika zei, predik de Heer Jezus, hem kan je prediken.
He is central to all scripture. So we thank God that we have a message and not just from a dead book, but we have a message of a living savior.
Wij danken de Heere God dat wij een boodschap hebben niet van een dood boek, maar van een levende verlosser.
He walks through all scripture.
Hij wandelt door de hele schriften.
And we can, if we find him there and the Holy Ghost opens our hearts to see him there, then he will effectively accomplish his work.
En als wij hem vinden en als de Heilige Geest ons hart voor hem opent, dan zal hij door ons heen zijn werk doen.
He says the scripture bears witness concerning me.
De Heer Jezus heeft gezegd dat de schriften van hem getuigen.
Yes, and so there's the biblical, not only the biblical message and the biblical proclamation, but what about biblical foundation? But what about the biblical compassion?
Niet alleen de Bijbelse basis en de Bijbelse verkondiging, maar ook de Bijbelse bewogenheid.
This is a burdened ministry.
In de bediening is er een last.
Ja. Yeah. And there are very few burdened men today.
Er zijn zo weinig mensen met een last op hun hart vandaag de dag.
Many men preaching the gospel.
Vele prediken het evangelie.
But men with a burden are scarce.
Maar mensen die een last op hun hart met zich meedragen, die zijn schaars.
Jesus said, I must be about my father's business.
De Heer Jezus heeft gezegd, ik moet bezig zijn met de zaak van mijn vader.
He said, I must work the works of him that sent me.
Hij zei, ik moet de werken doen van degene die mij heeft gezonden.
He said, I must needs go through Samaria.
Hij zei, ik moet door Samaria gaan.
He said, Zacchaeus, I must abide at your house.
Hij zei, Zacchaeus, ik moet vanavond in jouw huis zijn.
He says, other sheep I have, them also I must bring.
Hij zei, er zijn ook nog andere schapen die bij de stal halen, ook hen moet ik binnenhalen.
He said, I must go to Jerusalem and be lifted up and
hij
die.
Hij zei, ik moet naar Jeruzalem gaan en daar zal ik verheven worden en sterven.
So Jesus had a divine constraint.
Jezus had een goddelijke aandrang.
Drang, ja. So if we are to be in fellowship with him and his spirit is to fill our hearts,
als wij in gemeenschap met hem willen leven en als hij ons hart vervult,
then that same spirit which drove him to the cross will be in us.
Dan zal dezelfde geest die de Heer Jezus zo heeft gestuurd en gedreven ook in ons zijn.
There will be a self-sacrificial spirit.
Dan zal er ook een zichzelf opofferende geest bij ons zijn.
And we will go forth with that same burden that he had.
En dan zullen wij ook gaan met diezelfde last die de Heer Jezus ook had.
The supreme example of Jesus Christ is that he prayed.
De Heer Jezus die bad voortdurend.
He prayed in the night.
Hij bad in de nacht.
He prayed before his public ministry.
Hij bad voordat hij zijn publieke bediening begon.
He prayed before an evangelistic tour.
Hij bad voordat hij rond ging reizen.
He prayed before choosing 12 disciples.
Hij bad voordat hij zijn 12 discipelen uitkoos.
He prayed before the revelation of his death.
Hij bad voordat hij aankondigde dat hij zou gaan sterven.
He prayed before the simplest affairs of life.
Hij bad voor de meest eenvoudige dingen van het leven.
He prayed when he was busy.
Hij bad toen hij het druk had.
He prayed when he was weary.
Hij bad toen hij zich zorgen maakte.
He prayed in the last moments of his life.
Hij bad in de laatste momenten van zijn leven.
Jesus Christ's life was a life of prayer.
Het leven van de Heer Jezus was een leven van voortdurend gebed.
And if you are going to be a minister of Christ, that's the kind of life that will be demanded of you.
En als u een dienaar van Christus wil zijn, is dat het soort leven dat van u gevraagd wordt.
And that's a costly thing.
En dat zal u wat kosten.
You remember Nehemiah prayed?
Weet u nog dat Nehemia ging bidden?
He prayed while he worked.
Hij bad terwijl hij aan het werk was.
I prayed to God and said to the king.
Ik bad tot de Heere God en ging naar de koning.
And Ezekiel prayed, remember?
Denk eens aan het gebedsleven van Ezekiel.
We speak about Ezekiel. He saw visions of God there at in the far country.
We weten dat Ezekiel in ballingschap was en dat hij visioenen van de Heere God ontving.
And in chapter 9 of Ezekiel we read about those upon whose foreheads God has placed a mark.
En in Ezekiel hoofdstuk 9 lezen we over hen op wiens voorhoofd de Heere God een teken heeft gemaakt.
For those who sigh and cry for the abominations of this place.
Voor hen die zuchten, yes, en huilen over de zonden van die plaats.
We can become very professional in our work.
We kunnen heel professioneel worden in het werk van de Heer.
We can just go on because the work is carrying us.
We kunnen gewoon doorgaan omdat het werk toch wel doorgaat.
The program is there.
Het programma draait wel door.
We just have to get into it and we'll be acceptable.
We moeten gewoon maar het programma uitvoeren en dat is voor veel mensen aanvaardbaar.
And everybody thinks that we're doing a good job.
En veel mensen zullen zelfs denken dat we een goed werk doen.
And God wants to see the sighing and the crying for the abominations around about us.
Maar waar de Heere God naar zoekt is dat ook bij ons dat zuchten en huilen vanwege de zonde van de mensen is.
That's the burden that God places in your heart.
Dat is een last die God in uw hart geeft.
You remember Hannah?
Denk eens aan Hannah.
Her lips moved and the voice was not heard.
Haar lippen bewogen, maar ze sprak niet luid.
Remember Rachel, she said, give me children or I die.
En denk eens aan Rachel, die zei, Heere, geef mij kinderen of anders zal ik sterven.
And that's what John Knox took that prayer and he said, give me Scotland or I die.
En John Knox, die heeft ooit gebeden, Heere God, geef mij Schotland, want anders dan zal ik sterven.
Moses knew the intense agony.
Mozes kende intense zielenstrijd ook, een last.
He says, this people have sinned a great sin.
Hij leed onder de zonde van het volk.
Yet if now if thou would forgive their sin.
En hij bad, Heere, vergeef hen de zonden.
If not, blot me out of your book.
En Heere, als u dat niet kunt, schrap mij dan uit uw boek.
Do you remember what Paul said? He had great heaviness and continual sorrow of heart.
Paulus die had een voortdurend hartzeer en een zwaarte in zijn hart.
He said, I could wish myself accursed for my brethren.
Ik zou mezelf wel vervloekt willen hebben omwille van mijn broeders.
And this attitude is revealed again in Galatians. He says, my little children of whom I travail in birth and gain until Christ be formed in
you. Ook in de brief aan de Galaten komen we dat tegen dat Paulus in barensweeën is totdat Christus gevormd wordt in hen.
So Paul longs to have the fellowship of Christ's sufferings.
Paulus spreekt over het deel hebben aan het lijden van Christus.
So let me say, friends, that the gospel of a broken heart demands the ministry of bleeding hearts.
Als wij een evangelie brengen waarin het gaat om een verbroken hart, dan heeft dat als eis een dienaar van de Heer met een bloedend hart.
True intercession is a sacrifice.
Ware voorbeden, dat is een offer.
When we cease to bleed, we cease to bless.
Als wij stoppen met bloeden van binnen, dan kunnen we ook geen zegen meer zijn.
Because of the demands of the ministry,
dat wat de bediening van ons vraagt.
There are so many things that we have to do.
Er zijn heel veel dingen die we moeten doen.
To pay the price of this, carrying the burden and of prayer.
Maar we zullen een prijs moeten betalen voor die last en om biddend in het werk te staan.
Is a difficult thing.
En dat is moeilijk.
And if we don't do it,
als we dat niet doen,
your ministry will be ordinary.
Dan zal je bediening heel middelmatig zijn.
It'll be good.
Het zal wel goed zijn.
It'll be blessed.
En het zal ook gezegend worden.
The people might enjoy it.
En mensen zullen er zelfs van genieten.
But it will lack the dynamic.
Maar het zal de dynamiek niet hebben.
It will lack that penetrating power.
Het zal niet die doordringende, die indringende kracht hebben.
When a person has been waiting with God,
als iemand op de Heere God heeft gewacht,
it causes the words to be scented with the air of heaven.
Dat heeft tot gevolg dat de woorden een bepaalde hemelse dauw met zich meebrengen.
And it causes the it is fired with a light. The words are fired with the light of God's glory.
En dan zullen de woorden als het ware in vuur zijn gezet door de heerlijkheid van God.
And it is to be empowered with the dynamic of the Spirit.
En dan wordt het bekrachtigd door de kracht van de Heilige Geest.
It's not an easy thing to pray.
Het is niet iets makkelijks om voor te bidden.
There's a price to be paid of curbed freedom.
Er is een prijs die we moeten betalen dat onze vrijheid wordt ingeperkt.
And of resolute concentration.
En het vraagt van ons concentratie.
And of agonizing supplication.
En voorbeden met een smekend hart wat ook pijn leidt.
Prayer is the acid test of devotion.
Gebed is de echte test van onze vroomheid.
To stay in the presence of God and to wait upon him bearing your soul costs everything.
Om in de aanwezigheid van God te blijven en om op hem te blijven wachten, dat kost ons alles.
The one who prays will be transformed.
Degene die bidt, die zal veranderd worden.
Prayer must make me holier, more Christ-like.
Het gebed heiligt ons en doet ons groeien naar de gelijkvormigheid van Christus.
It's a purifying medium.
Het is een middel van de genade waardoor God ons reinigt.
It equips me for the spiritual battle.
Het rust ons toe voor de geestelijke strijd.
In prayer we get to know God.
We mogen de Heere God leren kennen door gebed.
And people that do know their God shall be strong and do exploits.
En zij die hun God kennen, die zullen sterk zijn en voor hem daden doen.
Men ablaze are invincible.
Sorry?
Men ablaze, on fire, yeah, are invincible.
Ja, mensen die in vuur en vlam staan, die zijn onoverwinnelijk.
Hell trembles when men kindle.
De hel schudt als mensen in vuur staan voor de Heer.
When Robert Murray McChane died.
Toen Robert Murray McChane stierf.
Robert Murray McChane of Dundee, Scotland.
Een Schotse prediker was dat.
Just a young man of 29 he died.
Hij stierf toen hij nog maar 29 jaar oud was.
In 1842. Later on some people came to the church to see where he preached.
Na zijn dood kwamen mensen naar de kerk waar hij gepredikt had.
And one man came and the janitor, the koster, whatever, took him into the church.
En er kwam iemand, een man kwam naar die kerk en de koster nam hem mee.
And he brought him right to the pulpit.
En hij bracht hem mee naar de kansel.
The janitor said to him, "Do you want to go up?"
En de koster die vroeg aan deze man, "Wilt u de kansel bestijgen?"
Yes.
Ja, dat wilde hij wel.
He went up and he stood in the pulpit where Murray McChane had stood.
En hij ging die kansel op en hij stond daar boven op die kansel van Robert Murray McChane.
And he said, "Now put your elbows on the pulpit."
De koster zei dat.
Ja.
En de koster zei, "Nou, nu moet u uw ellebogen op de lessenaar leggen."
"Now put your face in your hands."
En dan moet u uw gezicht in uw handen leggen.
That's what he did.
Dat is wat Robert Murray McChane deed.
"Now weep."
En nu moet u huilen.
That's what he did.
Want dat deed hij.
A broken heart.
Een verbroken hart.
And when he died,
en toen hij stierf,
they said the next day when they were walking down the street,
werd gezegd dat de volgende dag toen ze door de straat liepen,
they didn't meet one person whose eyes were not red with weeping.
Dat in die plaats er niemand was wiens ogen niet vol stonden met tranen.
Why?
Waarom?
Because he was hidden with God.
Omdat hij met God had gewandeld.
And that stream of power came through to the people of Dundee.
En die stroom van kracht van God was tot die mensen gekomen.
That's what we need, brethren.
Dat is wat wij nodig hebben.
We need to live in the presence of God.
Wat de gemeente nodig heeft is mannen en vrouwen die in de aanwezigheid van God leven.
The preachers need to live in the presence of God.
En predikers moeten dat doen.
And when we're preparing sermons,
als wij preken voorbereiden,
sometimes it is a brokenness which God which we find. Gebrokenheid.
Soms gaat het, vinden we dan gebrokenheid.
I call it my agony time.
Ik noem dat de tijd van de last, de tijd van de pijn.
I was preaching in Bradford in Bradford on one occasion in England, big town city in England.
Op een gegeven moment preekte ik in Bradford in Engeland. Engeland.
And I was staying with these people, these older people.
En ik verbleef bij oudere mensen.
And they wanted to show me the hills and valleys of Yorkshire.
En ze wilden mij het heuvellandschap van Yorkshire laten zien.
Here I was in a fight.
En dat bracht voor mij een strijd met zich mee.
Because I was preaching one Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday.
Want ik moest maandag tot en met vrijdag moest ik preken.
And Saturday and Sunday.
En zaterdag en zondag.
And so they say they want to take me on Saturday afternoon into the hills.
En ze wilden me op zaterdag meenemen voor een uitje.
We had good meetings so far.
We hadden goede samenkomsten gehad tot dan toe.
But and people would have gone away and said, oh, it's good meetings.
En de mensen waren weggegaan en hadden gezegd, nou, het was een fijne samenkomst.
But I knew God must break through into these meetings.
Maar ik wist, de Heere God moest doorbreken in die samenkomsten.
The presence of God must swamp the place.
We hadden de aanwezigheid van God nodig.
Saturate the atmosphere.
Waardoor de sfeer en de atmosfeer zou worden vervuld.
And I didn't want to go and see the Yorkshire Dales.
En ik had niet zo'n behoefte om het heuvellandschap te zien.
Oh yes, on another occasion it would be very wonderful, but not now.
Op een ander moment zou het geweldig zijn geweest, maar niet op dat moment.
I'm in a fight.
Ik bevond mij in een strijd.
And so eventually I said, Lord, these dear people, they want to take me. All right, I'll go.
Dus ik heb toen tegen de Heer gezegd, Heer, u weet, deze lieve mensen willen me meenemen. Ik ga wel met ze mee.
But please, Lord, look after my heart.
Maar Heer, wilt u alstublieft zorg dragen voor mijn hart?
I need my heart to be broken.
Het is nodig dat mijn hart verbroken is.
So we got into the car.
Dus we gingen in de auto.
And up we went into the hills.
En we gingen de heuvels, de bergen in.
And they said, look there.
En ze zeiden, kijk daar eens.
Isn't that nice?
Is dat niet prachtig?
Yes, yes.
Ja.
Look there, isn't that nice?
Kijk daar eens, is dat niet prachtig?
Yes, yes.
Ja.
Look there, isn't that nice?
Kijk daar eens, is dat niet prachtig?
Yes, yes, yes. And yes, I sit at the back there and my heart's breaking.
En ik zat in de auto en mijn hart brak.
God looked after my heart.
De Heere God zorgde voor mijn hart.
I needed to break before God. I knew that.
Er was verbrokenheid voor de Heere God nodig in mijn hart.
I prayed and prayed and prayed and I... Still, there was no breakthrough in the meetings. Still, there was no breakthrough in my own heart.
Ik had zelf gebeden en gebeden, maar er was tot dan toe geen echte doorbraak geweest in de samenkomst en ook niet in mijn eigen hart.
And we got to a cafe right up there in the hills.
En we kwamen op een gegeven moment bij een cafetaria.
And they said, come along, let's go in. I said, yes, okay. And just excuse me a moment, let me go around the corner.
Zullen we naar binnen gaan?
And I said, just let me, I'll be with you in a moment.
Maar ik zei tegen ze, één moment, ik zal straks bij u zijn.
I went around and I looked for a place where nobody could see me.
En ik zocht een plek waar ik alleen zou kunnen zijn.
In a little corner of the building.
Ik vond een hoek van het gebouw.
And I went into that little corner and I wept and wept and wept.
En ik vond daar een plek om alleen te zijn en ik moest huilen en ik moest huilen en ik moest huilen.
My heart broke.
Mijn hart was echt gebroken.
Because God must come to these meetings and he's not coming to these meetings yet.
Omdat de Heere God nog steeds niet echt in die samenkomsten was geweest.
And when after a while I came out and washed my face and came and had tea with him.
En een korte tijd later kwam ik terug en dronken we thee met elkaar.
And then we went all the way home again.
En toen gingen we gewoon weer terug naar huis.
And they said, oh, look there, isn't it lovely?
Toen zeiden ze, kijk daar, wat mooi het daar is.
Yes.
En ik zei, ja.
I didn't see very much that day.
Ik heb niet zo heel veel gezien van wat ze me wilden laten zien.
My heart was broken in the presence of God.
Maar mijn hart was voortdurend verbrijzeld in de aanwezigheid van God.
And that night God came to that convention.
En die avond was er een krachtige aanwezigheid van God in de samenkomst.
Now that's the price that you must pay if you're going to have God's richest blessing upon your ministry.
En dat is de prijs die u moet betalen als u die rijke zegen van God op uw bediening wilt ervaren.
And because it is such a price.
En omdat het een prijs is om te betalen.
Few people pay it.
Zijn er zo weinig mensen die willen betalen.
And because they don't pay that price.
En omdat ze hem niet betalen.
They have an ordinary ministry.
Hebben ze een middelmatige bediening.
A good ministry.
Een goede bediening.
But nothing extraordinary from the power of God.
Maar niets buitengewoons als het gaat om de kracht van God.
I remember on one occasion we were in Johannesburg.
Ik weet nog dat we een keer in Johannesburg waren.
And I had to speak to some ministers.
En ik moest spreken tot een bijeenkomst van predikanten.
And I had the message.
Ik had een boodschap.
And I knew what I was going to say.
Ik wist wat ik zou gaan zeggen.
It was a morning meeting, breakfast meeting.
Het was een ochtend ontbijtsamenkomst.
And I was to just go about half a mile to the place.
En ik moest ongeveer
een
kilometer lopen naar die plek.
That morning I got up at 4 o'clock.
Die ochtend stond ik om 4 uur 's morgens op.
That morning I broke my heart before God.
Die ochtend brak mijn Heer voor God.
Lord,
brak mijn hart voor de Heer.
I'm going to speak to these men. God help me.
En ik bad, Heere God, ik ga tot deze mensen spreken. Wilt u mij helpen?
And God ministered to my heart.
En de Heere God die deed iets in mijn hart.
And at 7 o'clock Mary brought me a cup of tea and then she disappeared because she knows the secrets.
En om 7 uur 's morgens bracht Mary mij een kopje thee en toen ging ze weer weg, want zij begrijpt dit.
She knew what the situation is. I'm all alone with God now.
Zij wist van de situatie en dat ik alleen met de Heer wilde zijn.
And I went there to that meeting.
En ik ging naar die bijeenkomst.
And God came down upon that group. They just sat in the presence of God.
En de Heere God die was zo aanwezig in die bijeenkomst. We waren in de tegenwoordigheid van de Heer.
I was just a young man.
Ik was nog maar een jonge man.
And the principal of the whole Bible college was there, of the theological seminary was there.
En de directeur van de theologische opleiding die was er ook.
And he sat there with his head in his hands for a long, long time.
En hij zat daar en hij had zijn hoofd in zijn handen voor een lange tijd.
Having dealings with God about himself.
En hij moest dingen met God in orde maken, hij zelf.
Now, how did that come about?
Nou, hoe gebeurde dat?
There was a price to be paid behind the scenes, you see.
Er was achter de schermen een prijs betaald.
Making sermons today is easy.
Het is makkelijk om een preek te maken.
You've got a good mind, good library, put it all together and you've got a sermon in an hour.
Als je intelligent bent, dan kan je makkelijk een preek in een uur in elkaar zetten.
Brethren, we need more than that.
Maar broeders, we hebben meer dan dat nodig.
We need God to possess us.
Het gaat erom dat de Heere God bezit van ons heeft genomen.
God to break us.
Dat hij ons heeft kunnen verbreken.
And then to move into his presence and trust him. That he will minister through us.
Zodat we ook met vertrouwen dat hij zal werken in de bediening staan.
Prayer lifts the soul to heaven.
Het gebed verheft de ziel tot de hemel.
It brings me into contact with eternity.
En het geeft dat we contact hebben met de eeuwigheid.
It gives me vision.
Het geeft ons visie.
I see. In a measure, what God, as God sees.
Ik zie tot op zekere hoogte zoals God ziet.
And we are transformed because we are in his presence.
En we worden veranderd omdat we in zijn tegenwoordigheid zijn.
We read that they looked upon him and were radiant.
We lezen in de evangelie dat ze, oh nee, in de psalmen staat er, zij schouwen naar hem en stralen.
This is the secret.
Dat is het geheim.
Of ministry.
Het geheim van het dienen van de Heer.
You see, when Moses was up in the mountain and he came back, his face was shining. He had to put a veil across his face.
Toen Moses op de berg was geweest en hij kwam terug, toen was zijn gezicht zo stralend dat hij een bedekking over zijn gezicht moest doen.
He'd been talking to God.
Hij had met de Heere God gesproken.
When the two of them went to the Emmaus on the Emmaus road.
Toen de twee Emmausgangers.
And the one went with them and eventually they saw it was Jesus.
En er kwam iemand bij hen en uiteindelijk zagen ze dat het Jezus was.
They said. Did not our hearts burn within us when he talked with us on the way?
Toen zeiden ze, was ons hart niet brandende in ons toen hij met ons sprak onderweg?
So the secret of the shining face.
Dus het geheim van een stralend gezicht.
And the secret of the burning heart.
En het geheim van een brandend hart.
Is the speaking voice.
Is de sprekende stem.
Oh, to hear that voice.
Oh, om die stem te verstaan.
And if you don't hear that voice, your ministry will be dry.
En als je die stem niet verstaat, dan zal je bediening droog zijn.
You might have to say like that man I told you about at the beginning.
Sorry?
You might have to say like that man I told you about at the beginning.
Oh, dan zal het misschien wel worden zoals die man waar ik u in het begin over sprak.
The book is dried up.
Dat het boek opdroogt.
But as we wait in the presence of God.
Maar als wij weten wat het is om te wachten in Gods tegenwoordigheid.
So God ministers to us.
Dan dient de Heere God ons.
The same thing that I told you about in Bradford when I went up into the hills.
Hetzelfde als wat ik u zei van toen we dat heuvellandschap ingingen.
That also happened on another occasion when I was speaking at a convention in Ireland.
Het gebeurde ook een keer toen ik sprak op een conferentie in Ierland.
Great meetings.
Geweldige samenkomsten.
And wonderful blessing.
En een rijke zegen.
But God must break through into these meetings. God must break through and touch the hearts of people and change them.
Maar toch moest er nog ook een doorbraak komen en dat de harten en de levens van mensen veranderd zouden worden.
There was a cement area where the airplanes used to land in the war there.
Er was daar een luchthaven waar in de oorlog vliegtuigen waren geland.
And I walked and I walked and I walked. I was breaking my heart.
En ik ging een heel eind wandelen.
And they'd broken down a lot of buildings and there was one wall still standing.
En ze hadden daar op dat vliegveld allemaal gebouwen afgebroken. Eén muur stond nog.
And I got behind that wall and leaned against it and wept.
En ik ging achter die muur staan en ik leunde er tegenaan en ik moest huilen.
I broke my heart.
En mijn hart was gebroken.
And that night again God came to that meeting.
En op die avond was er ook weer een krachtige tegenwoordigheid van de Heer in die samenkomst.
Gentlemen, we must meet God.
Wij moeten de Heere God ontmoeten.
You must meet God. I must meet God. If we are going to minister in the Holy Ghost, we've got to meet God.
Als wij in de kracht van de Heilige Geest willen dienen, dan is die ontmoeting met de Heere God onontbeerlijk.
See, F.W.H. Myers wrote a poem called St. Paul.
F.W.M. Meyer die heeft een gedicht geschreven. Dat gaat over Paulus.
He says, just a few lines. How have I knelt with the arms of my aspiring lifted all night in irresponsive air?
Hoe heb ik geknield met mijn armen omhoog, hele nachten lang, met een
irresponsive air. Air doesn't respond.
Ja, en dat de hemel niet antwoordde.
Die lucht respond niet.
Dat de lucht niet antwoordde.
Ja. Dazed. And amazed with overmuch desiring. Dazed and amazed.
Ja, ik was.
With overmuch desiring. Longing, desiring.
Er was verbazing vanwege dat enorme verlangen in mijn hart.
Blank with the utter agony of prayer.
Met een diepe bewogenheid in mijn gebed.
So here we have the ministry. We have a message to proclaim.
We hebben een boodschap te verkondigen.
But we have the messenger to prepare.
Maar de boodschapper moet voorbereid worden.
Yes. Give heed to yourself and to the ministry and to the doctrine.
Zie toe op uzelf en op de leer.
Not just the doctrine that we know.
Niet alleen op de leer.
That we believe.
Die kennen wij en die geloven we proclaim. Wij en die verkondigen wij.
But to ourselves, give heed to yourself.
Maar zie toe op jezelf.
And to the doctrine.
En op de leer.
Yeah. And so God enables us to continue as He speaks to us, and we speak His word.
De Heer God stelt ons in staat om door te gaan, terwijl Hij tot ons spreekt.
The sacrifices of God are a broken spirit.
De offeren aan God zijn een verbroken hart.
A broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise.
Een verbroken en een verbrijzeld hart, O Heere, zult u niet verachten.
You remember what Moses said, I beseech thee that I might see thy glory.
En Mozes die zei, Heere, Ik smeek u dat ik uw heerlijkheid mag zien.
Now this is the secret of ministry wherever we are.
En dit is het geheim van de bediening waar we ook zijn.
Whether we're in a dead church,
of we ons in een dode kerkgemeenschap bevinden.
It's not sufficient merely to preach dead theology, dead orthodoxy.
Sufficient?
It's not sufficient just to preach orthodoxy.
Oh, het is niet voldoende om een rechte leer te verkondigen.
That orthodoxy must be filled with vibrancy and life.
Maar die rechte leer die moet vervuld worden met leven.
And so as we go forth into the areas to which God sends us.
En als wij dan gaan daar waar de Heer God ons zendt,
then it is He who works through us to those people.
Dan is het Hij die door ons werkt naar die mensen toe.
I remember going to a church in Larbert, between Edinburgh and Glasgow in Scotland.
Ik weet nog dat ik naar een bepaalde kerk ging in Schotland.
As a matter of fact, that church had the ministry of Robert Murray McChane just for about a year.
Dat is een kerk waar ook Robert Murray McChaney een jaar lang heeft gediend.
And at that time, it was an evangelical church when I got there.
En toen ik daar kwam om te prediken, was het een behoudende gemeente.
Yes, it was an evangelical, biblical Church of Scotland.
Een bijbelgelovende kerk, Church of Scotland.
With all the activities of a normal evangelical church.
Met alle bedrijvigheid van een normale evangelicale kerk.
Children's work, prayer meetings, Bible studies, cells, all.
Kinderwerk, bidstonden, kringen.
Yeah. All those things were happening.
Alles vond plaats.
But a man came from Northern Ireland to that church.
Er kwam iemand uit Noord-Ierland naar die gemeente.
About 12 years before that.
12 jaar daarvoor was dat.
And I heard his report.
En ik hoorde wat hij ervan zei.
He said, there is not, when I got to this church,
hij zei toen ik in die kerk kwam,
there was not one born again child of God.
Was er geen één wedergeboren kind van God.
Not one of my elders.
Niet één van de ouderlingen.
Not one of my deacons.
Niet één van de diakenen.
No one knew God.
Niemand kende de Heer echt.
What must I do?
Wat moest ik doen?
He said, we prayed.
Hij zei, wij baden.
That's all we could do.
Dat is het enige wat we konden doen.
We gathered a few people together around us and we prayed.
Met een aantal mensen gingen we samen bidden.
And some of the unconverted people came and they prayed with us.
En een aantal van de onbekeerde mensen die kwamen en die gingen met ons bidden.
And we kept on praying.
En we bleven bidden.
And we had people whom we knew whom we asked to pray.
En wij vroegen andere mensen die wij kenden om ook te bidden.
And my mother phoned me after every meeting.
En mijn moeder belde mij na elke samenkomst op.
And she said, I'm with you now. I'm praying for you.
En ze zei, ik doe mee. Ik bid voor jullie nu.
He said, we got our first convert.
En toen kwam er iemand op bekering.
And the next, and the next, and the next.
En toen de volgende, en de volgende, en de volgende.
And when I got there 12 years later.
En toen ik daar 12 jaar later kwam.
It was a Bible evangelical church.
Was het een bijbelgelovige gemeente.
God changed the whole setup.
De Heere God heeft daar het geheel veranderd.
From nothing.
Van niets.
To a vibrant church.
Tot een levende gemeente.
But the thing is, it doesn't always happen that way, you know.
Maar het gaat niet altijd op die manier.
I have another friend where we worked.
Er is een andere
in Scotland. In
Schotland, met wie we samenwerkten.
I said to him, how many elders and deacons have you got?
Ik vroeg, hoeveel ouderlingen en diakenen heb je?
He says 11.
En toen zei hij 11.
I said, how many know the Lord?
Hoeveel kennen de Heer?
He said, perhaps one.
Hij zei, misschien één.
I said, how can you run a church like that?
Ik zeg, hoe kan je de gemeente op die manier leiden?
He said, you can't.
Ik zei, dat lukt niet.
But he'd been preaching there for 20 years.
Hij had daar al 20 jaar gepreekt.
I don't think I could do that.
Ik denk niet dat ik dat zou kunnen volhouden.
I think they would kick me out long, long ago.
Ik denk dat ze mij al lang hadden ontslagen daar.
Which would be the best way to leave that church.
Dat zou het beste zijn geweest.
But how do you get into a church like that? Somehow you've got to bring prayer. somehow you yourself have got to be hidden in Christ and live that life so that they can see that there is a difference.
Hoe moet je daar nou mee omgaan? Op de een of andere manier moet je je weg naar het gebed vinden. Gaat het om dat leven met Christus? En dat is wat het verschil maakt.
May God help us in whatever circumstance we find ourselves.
Mogen de Heere ons helpen in welke omstandigheid we ons ook bevinden.
To live in the presence of God.
Om in de aanwezigheid van de Heer te leven.
And to lead the congregation spiritually.
En om de gemeente geestelijk te leiden.
To be broken in heart.
Dat wij zelf verbroken van hart zijn.
And to be exercising faith.
En dat we in geloof handelen.
And have to have fellowship with those whom God has given to us to establish us and to help us along the way.
En dat we die gemeenschap vinden met hen die God ons geeft.
The Aarons and the Hurs to hold our arms up.
En dat we met elkaar onze handen tot God verheffen.
And to continue that way until God breaks through.
En dat we doorgaan op die weg totdat de Heer een doorbraak geeft.
May God help us all to be effective witnesses of a biblical ministry in the power of the Holy Ghost.
Mogen de Heer ons allen geven dat we een effectieve bediening mogen hebben, gebaseerd op de Bijbel in de kracht van de Heilige Geest.
Amen.